Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Werd hij wel disciplinair geschorst bij Sparta Moskou? Ja, met hoeveel kilo kook?
Weet ik maakt helemaal niet uit. We moeten ergens een grens stellen. Ja. Die grens is nu overschreden.
Door rood licht rijden, ja. Dat kunnen we niet accepteren.
Goedendag, lieve luisteraars. Dit is aflevering 156 van de Hartgras podcast. De stemming zit er al goed in. Hadden we die microfoon maar 5 minuten eerder aangedaan. U zult het nooit weten wat hier allemaal is uitgewisseld. Wessel Penning, Frans Tormezen, Suze van Kleef en mijn naam is Hugo Borst. En achter de knoppen zit Pelle en die heeft altijd nog zo zijn inbreng. Let u maar op. Waar gaan we over beginnen? Ik kijk even naar mijn overbuurman Wessel Penning.
Ik wil iets vertellen. Ik was vorige week, dat is inmiddels wel bekend, dat Willem van Hanegem 80 is geworden. En dat we zijn verjaardag hebben gevierd in de Doelen. En dat was een geweldige avond.
Wie waren er allemaal? Even heel snel.
Nou, dat is het mooie. Ik heb nog nooit zoveel Marokkanen bij elkaar gezien als die in de zaal zaten. Heel veel geslaagde Marokkanen.
Maar ben je nog nooit in Marokko geweest?
Ja, ja, nou, dat is in Nederland dan, laten we het zo zeggen. Klopt, klopt. Maar dat is wel leuk. Dus de aantrekkingskracht die Willem blijkbaar heeft op Marokkaanse voetballers.
Ja, daar kreeg hij zijn lintje ook voor mede.
Ja, een soort van.
Bruggenslaan.
Ja, hij had een ridderorde gekregen. Gewoon ridder was hij geworden op basis van zijn voetbalkwaliteiten. En officier, wat nogal wat is, schijnt het. Kreeg hij doordat hij bruggen bouwt in de samenleving. En dat zag je ook wel, want wie de ster was van de avond. Ja, ik wil eigenlijk wat anders vertellen. Nu zitten we toch weer bij Ajax, want Sjaak Zwart was fantastisch. Ik wist niet dat Sjaak Zwart zelfspot had. En dat toonde die. Die werd toegejuicht in de zaal. Nou, daar heb je Guus Hiddink was er. Jan Mulder was er, die was geweldig. Willem gaat eigenlijk overal overheen. Er was een cadeau van de familie Nouri voor Willem. Een Ajax-shirt met de naam van Hanegem erop. Met het nummer van Nouri. En de zaal applaudisseerde heel gul. Zo zie je dus wat bruggenbouwen echt is. Maar, dat heb ik nu gezegd, wat ik nou zo mooi vond. Wiefer was een van de gasten. Wiefer is Willems oogappel bij Feyenoord. Voetballers die functionaliteit... Die wel technisch zijn, maar dat ze vooral functioneel houden in het spel. Dat zijn natuurlijk spelers naar zijn hart, dat deed hij ook. Zo'n voetballer was hij ook. En dus Wiefer was er. Maar die had Feyenoord gevraagd, kan die in het begin van het programma, want dan kan die op tijd naar bed. Alsof Wiefer dan ook om 9:45 naar bed gaat natuurlijk. Maar goed, hij was inderdaad daarna gauw vertrokken. Maar die moest dus wat vroeger zijn. Ik krijg dan in de Doelen was het zo'n aparte kleedkamer. En daar zat hij dus voor die voorstelling. Ik dacht, ja, er zit die jongen alleen. Ik ga maar even naar hem toe. Ja, en daar zit daar dus een jongen. En dat zou gewoon een vriend van je zoon kunnen zijn. Mijn zoon is 17, hij is 23. Maar er zit daar gewoon een hele lange, dunne, slanke jongen. Hele verstandige dingen zeggen. Heel beleefd is. Daar zit je dan mee te praten.
Zei die u tegen jou?
Nou, nog net niet, geloof ik. Maar ik dacht wel van, ja... Zo kan het ook. Gewoon echt een rolmodel. Wat een. En dan zie je hem in Rome en gisteren in Eindhoven overeind blijven. Werkend, slim spelend. Aanvallend gevaarlijk. Verdedigend goed. Wat een geweldige speler. En wat is het toch altijd leuk als voetballers ook leuke mensen blijken te zijn.
Ja, maar het was dus niet alleen de avond van Willem van Hanegem, maar ook de avond van Wiefer. Dat is die misschien de nieuwe Van Hanegem? Dat kan niet. Maar...
Nee, kan niet. Nee,
die komt... Hij zal ook wel vertrekken, dus speelt hij heel kort bij Feyenoord.
Ja, maar stel je voor dat zo'n jongen, die dus wat ik echt dacht, een uit de vriendengroep van mijn zoon had kunnen komen. Die speelt misschien volgend jaar in dat slopers elftal van Simeone bij Atletico. En dat idee, en ik heb het idee dat hij het dan gewoon ook gaat maken. Omdat hij zoveel verschillende kwaliteiten...
Ik vind wel hulde aan degene die Wiever voorzag als een speler, toekomstige speler van Feyenoord. Want toen hij kwam, was dat ook een soort gokje, hè? Ja. Hij was ook niet duur.
Maar ze hebben er nog in. Die Belen loopt er ook rond. Dat vind ik ook zo'n onvoorstelbare keuze, zou ik maar zeggen.
Ook zo'n verstandige jongen. Misschien is er wel... In Duitsland is het al langer. Hè? Daar zijn voetballers vrij hoog opgeleid. Of in ieder geval...
Op gymnasium gezeten.
Nou ja, bijvoorbeeld. En sommigen waren al aan de universiteit begonnen en zo. Heb je, in het wielrennen heb je het ook.
Maar ik moet zeggen, het Duitse voetbal verkeert wel in een crisis. Dus in die zin wat meer straatgeweld.
Omdat Andy Bremen dood is.
Ja.
Die
ga je nog doen, hè, vandaag?
Ja, zeker.
Ja, voor de mensen die mooie necrologieën willen. Frans gaat daar ook los op Andy Bremen.
Ja, maar, en het was sowieso nog... Horst Rubres liep nog langs de velden rond. Hè,
was leuk.
Dat is natuurlijk
dat
ook...
Dat was eigenlijk het enige leuke... ik keek met lichte verwachtingen naar het Nederlands elftal, maar dat was niet veel. Nee, en ik vond het zo leuk om die oude baas weer te zien. Dat is Ungeheuer. Ja.
Hij was niet ouder geworden.
Hij was ook niet lelijker geworden.
Hij was al zo lelijk.
Dat is moeilijk. Maar dat komt omdat hij veel kopte. Dus er zitten allemaal van die kleine littekentjes. Ja. Van die natte leren ballen.
Met veter nog, hè?
Denk het wel. Hij
ja. 1980 volgens mij Europees kampioen.
Ja. HSV is het, hè? HSV, en ja. vooral Inter Milaan natuurlijk.
Bremen.
Horst Rubisch.
Oh, ja. Ze komen ze uit Hamburg.
Ja. Hey, Suus, jij was niet uitgenodigd voor Van Hanegem?
Nee.
Hoe kan dat, Wissel? Hoe werkt dat? Hoe werkt zo'n uitnodigingssysteem?
Ik heb zware weken achter de rug. Want
moest je hoop mensen teleurstellen?
Nou, omdat je in het organiseren van zo'n feest ook heel persoonlijk zit, waardoor je nooit tegen iemand kan zeggen... Even niet zeiken nu, bijvoorbeeld. Hè. Dus ik was bij het placeren betrokken. Dus ik kreeg bijvoorbeeld verontwaardigde mailtjes van secretaresses van vastgoedmannen uit Nederland. En die in eerste instantie helemaal niet reageerden op de uitnodiging en dergelijke. Maar dat was pittig. Er waren echt op de middag nog aanvragen of toch alsjeblieft nog een kaartje kon krijgen. Maar dat zat er gewoon niet in. Nee. Ik had voor Hugo Borst van tevoren een uitzonderingspositie bedacht. Die zouden we dan gewoon in de coulissen stoppen. Maar die kwam niet. Die zat lekker te eten met zijn zoon. Wat ook heel belangrijk is.
Ja, ik had een hele lange sessie. Hij wilde naar tussen kunst en kiets met wat hij houdt van oude spullen. Net als ik en kunst, et cetera. Dus dat liep wat uit. En toen ging ik eten en dat was een hele lange sessie. En toen verliep eigenlijk het moment dat ik me had kunnen aansluiten. Maar ik dacht, ik krijg toch een goed ooggetuigenverslag. Wat ik me altijd afvraag bij Willem van Hanegem is... Hij zegt dan van dat het van hem allemaal niet hoeft. Maar ik geloof daar niets van. Volgens mij vindt hij het heerlijk om te worden aanbeden.
Ja, maar je eigen verjaardag is vooral na afloop altijd leuk, vind ik wel. Want van tevoren zit er toch wel wat spanning. En tijdens zag ik ook in het begin echt wel dat hij worstelde onder alle aandacht en alle belangstelling en zo'n volle zaal.
Maar keer was het wel zo dat hij hoeft dan niet enorm te performen, toch? Er waren juist een hele hoop mensen die dan ook over hem spraken.
Ja, maar wel altijd in combinatie met naast. En we hadden op het podium hadden we een tafel van zijn vrienden gezet. Die stonden daar. Zodat
die zijn zijn vrienden?
Dat is Jaan de Graaf.
De oud-voetballer. Hij is niet
op zondag mocht spelen, hè, toch?
Zeker. Tegenwoordig wel wat ontkerkelijkt is, overigens. En dan had je Henk de Katen. Is ook een hele dikke maat van hem. Jaan de Graaf, overigens, zo is Willem dan ook wel weer. Zijn vrienden zijn wel miljonair allemaal. Maar Jaan de Graaf ook, want die was naast een goed voetballer.
Wacht even, zeg jij nu Willem van Hanegem is een golddigger?
Nee, zeker niet. Oh, zeker niet,
maar het is geen miljonair.
Maar het is wel zo dat miljonairs vanouds altijd op topvoetballers zijn afgekomen.
Ja.
Met alle gevolgen van dien, soms wel eens voor voetballers. Niet in het geval van Hanegem volgens mij trouwens. Maar en dan heb je nog Salem, dat is een... Dat is een Palestijn uit Vlaardingen van oorsprong en nu vele malen miljonair te Almere. En dan heb je nog Hassan El Hadji. En dat is een bloemenkweker uit Alsmeer. Gespecialiseerd in pioenrozen.
Oh, die zijn mooi.
Gek op.
En die vertelde en die maakte zelf vast de grap die bij alle witte Rotterdammers die in de zaal zaten al op de lippen zaten. Toen die vertelde dat hij velden had, dat hij allemaal landbouwvelden had in Marokko. Toen zei hij er gelijk bij, van bloemen hoor. Dus omdat er nog wel eens wat anders daar gekweekt wordt natuurlijk. Maar dat is dus wel het grappige. En wat Willem,
zat jij ook aan die tafel als vriend?
Op het eind eventjes, ja. Op het eind. Dat kwam
hij zo. Had een Wilfried deed de presentatie en jij deed daar toch ook wat?
Wat dingetjes erbij, ja. Maar het mooie was, op het eind was alle spanning eraf. Willem had zijn onderscheiding gekregen. En toen kwam er opeens een toespraak à la Obama. Dat was fantastisch uit zijn hoofd. En toen kwam ik me daar een paar dagen naar vroeg. Toen zei hij, ik ben het helemaal vergeten. Ik weet niet meer wat ik daar gedaan heb. Er waren stukken weg. Maar dat was echt prachtig. Dus dat het was een mooi eerbetoon. Maar nu pas weer over 10 jaar.
Dus... Ja, dan laten we het hopen. Ja, dat zou leuk zijn. Nou ja, hij geen slijtage aan de geest van Hanegem. Het is dezelfde van Hanegem van 10, 20, 30 jaar geleden, toch? Of heb jij de indruk dat er altijd wel wat slijt? Ook Willem was natuurlijk een kopper. Ik bedoel, dementie, Alzheimer.
Oh, jij begint over dat hele stuk over Obama die weg zijn.
Nee, maar ik denk altijd van, er komt best veel Alzheimer voor bij oud-voetballers.
Ja. Nee, ik vind hem heel scherp.
Ja.
Ja, hij is heel scherp. Ik zou zeggen scherper dan ik. Echt enorm goed geheugen, spelsituaties vanuit zijn eigen loopbaan, spelers en zo. Maar wat ik wel merk, je denkt voetbaldieren kijken alles, maar Willem kijkt niet alles meer.
Maar er is toch ook belachelijk veel
dat
op televisie.
Ja, vroeger zag je alles wat op tv was.
Ik heb van Henk geleerd dat voetballers nooit naar wedstrijden kijken. Dat ze altijd met elkaar bezig zijn.
Nee, maar ik denk wel vooral die generatie was wel echt gek van voetbal, hoor. Straatjongens die
ja, om het zelf te doen, maar om te kijken naar mensen die minder zijn.
Hij heeft wel echt...
Maar hoe doe jij dat, Frans? Wat sla jij over en wat kijk je zeker?
Ja. Ik kijk sowieso alles van Ajax. Ik kijk alle Champions League wedstrijden, interlands.
Maar je kijkt ook dit seizoen alles van Ajax?
Ja, met plezier moet ik zeggen. Ik ben een schrijver natuurlijk. Deze tragedie, ja, die vind ik, had ik niet willen missen. Het is ook saai, hè, al dat succes. Als je in de arena komt en je ziet overal, hè, die tweede ring hangen dan al die prestaties, zal ik maar zeggen. Ik vind het toch wel mooi als je ze dan beneden in de pit, ziet ploeteren. Dus dat,
contrast is ook wel een...
Ja, en ik vind als je dan een bodem wil raken, moet je hem ook goed diep zien te raken. En dat,
dus dat is het lijden cultiveren. Dat doen ze in Rotterdam jarenlang.
Ja, maar zij doen nu een jaar lang ons in alle opzichten na.
Het gekke is, bij de Feyenoord kan omgekeerd niet zo goed wennen aan succes. Het is een Amsterdammer, die is meteen weer om, zal ik maar zeggen. Bij, als er een, zoals
is
afgelopen
dat zo,
zondag.
Wessel? Heb je moeite met het succes?
Nee, totaal niet, nee. Ik begin wel een verwend jongetje te worden, dat wel. Ik ben wel nog steeds bezorgd over de toekomst. Dat zit waarschijnlijk voor altijd er wel in, als Slot weg is of zo.
Ik vond het wel typisch dat Feyenoord verloor van een typische Feyenoord voetballer, van Til uiteindelijk. De energie van Til.
Ja, dat zei Slot ook, hè? Die vervelende Til.
Dat hij dan net weer fit is als wij moeten.
Ik moest ook aan Thomas Müller denken. Zo'n speler die eigenlijk dat je denkt, wat doet hij daar?
Ja.
Hij detoneert in elk elftal Til op de een of andere manier. Ja. En toch sleurt hij ze mee. Dat is een wonderbaarlijke voetballer eigenlijk. En dat vond ik wel typisch van Feyenoord. Dat Wiever niet te nagesproken, want die loopt ook op elke bal, zou ik maar zeggen. Maar zo iemand als Seruki, dat is dan toch, vind ik, die leidt toch aan een Ajax-syndroom. Die wil alles mooi oplossen. En, en, dan zie ik, en dat dacht ik, dat heeft toch wel met het succes van Feyenoord te maken. Dat ze toch, er lopen spelers rond die het liever mooi doen. Of Minté, die voor eigen glorie gaat enzovoort. Dat vind ik, zeker zijn Ajax-diva-gedrag, zou ik maar zeggen, wat niet typisch Feyenoord is.
Ja, maar enig zelfvertrouwen, dat kunnen we wel gebruiken. Ik vind het wel mooi, hoor. Ik vind dit echt een heel erg mooie tijd.
Ja.
Ja, ik wil dat het nooit meer voorbij gaat.
Zelfs met 10 punten achter op PSV.
Ja, daarom vond ik gisteren
wel... Tweede plek is toch belangrijk?
Is toch goed?
Ja, ja. Zo steriel vind ik het wel moeilijk naar voetbal kijken. Van dat je weet, ja, je kan toch de Champions League in, maar...
Ah, er is bovenin in de Eredivisie echt geen zak aan, hoor.
Nee, dat is verschrikkelijk. Te weinig
tegenstand. PSV al kampioen, ja. Feyenoord al zeker van Champions League.
Twente derde.
Ja. Nee, het is echt verschrikkelijk.
Ja, maar ik vind het wel mooi. Ik vond het wel belangrijk dat Feyenoord...
Maar Ajax moet wel even vechten met Go Ahead en NEC en zo.
Ja, dat moet ze allemaal tegen.
Daar is de spanning.
En dat
ja,
zijn
absoluut.
Echt allemaal goed voetballende elftallen, ja. Zijn dat ook. Dus ja, dat is dat. Zeker. Maar dat bewijst het toch gewoon. Dat trainen, daar gaat het toch gewoon om.
Leg dat maar eens uit aan John van Schip.
Ja. Rust.
Was dit een bruggetje of
ja,
niet?
Dit vind ik wel mooi.
Ja, Suze, laat jouw licht daar eens overschijnen.
Ik vind er heel veel dingen heel interessant aan dit, wat er nou daar weer de afgelopen week is gebeurd. Je denkt elke keer van, het kan niet gekker en dan komt er weer zoiets naar buiten. Je kunt er alle nuance in aanbrengen die je wil, want drukschema, et cetera. Maar ik vind 3 dagen vrij, vind ik fors voor een team wat niet functioneert. Ik denk dat je ook met een lage intensiteit kunt trainen. Ik denk dat je ook kunt praten over afstemming en organisatie, wat volledig ontbrak de afgelopen maanden. En wat ik er ook interessant aan vind, is dat hij dus van Schip dus deze beslissing neemt, maar daarin dus zijn team niet kent. Want die komen ineens met, nee, maar wij willen helemaal niet rust en wij willen trainen. Dus dat vind ik dus interessant, want ik hoor heel vaak trainers zeggen, ook Andries Jonker bijvoorbeeld, die zegt dan, ik overleg heel veel met 3 spelers. Ja. Ik heb een soort 3 aanvoerders en dat is een beetje mijn kern overleggroep. En vooral over dit soort dingen. En die spelers die komen ook naar hem toe als ze zeggen, joh, we moeten even middag vrij, we zijn even klaar mee. En dan doet hij dat. En dan, als er nu 13 spelers zijn die dan wel willen trainen, dan denk ik, heb je wel voelsprieten of iets dergelijks in die groep?
Ja, maar nou is het natuurlijk wel zo, Van Schip is eigenlijk net daarbij gekomen. Ik heb de indruk dat Jonker al heel veel meer affiniteit heeft met deze hechte groep vrouwen, die natuurlijk al jarenlang aan elkaar verbonden is. Ja. Daar zit gewoon meer teamgeest.
Ja, dat is ook zo. Maar ik vind het wel een intelligente manier van doen als je zo'n groep hebt met 3, 4 spelers met wie je dit soort dingen dus overlegt. Want ik denk dat je deze misverstand, wat het dan was, had kunnen voorkomen door eerst eens eventjes je teen in het water te steken van, wat vinden jullie daar dan eigenlijk van? En nu werd het verteld en maar gingen ze toch trainen.
Weet je wat ik zo grappig vind? Gisteren zei Slot ook, hè? Ze krijgen van ons mij nu 3 dagen vrij. Ze hebben nu 3 dagen vrij. Vind ik heel logisch.
Wacht, we hebben het over Ajax. Ja, nee, jij komt met Feyenoord. Nee, is maar dat bewust?
Elke keer hetzelfde. Voor.
Ja, ja. het zou hier wat minder vaak over Feyenoord moeten gaan. Dat klopt. maar het grappige is dat zo'n trainer beslist. Dus stel dat Slot nou denkt op zondag. Zijn vrouw zegt, kunnen we niet eens wat leuke dingen gaan doen? En dan denkt hij, oké, laten we dat doen. Denkt hij, nou weet je wat, geef ze gewoon vrij. Dus de macht van een trainer, die gaat over de vrije dagen. Want als de trainer zijn spelers vrij geeft, geeft hij ook zichzelf vrij. Ja.
Dus, het wordt soms gezegd, hè, over trainers, die is lui.
Ja, ja. Dus misschien moest Van het Schip vrijdag naar de... Had hij iets anders leuks?
Nou, hij is ook wel een keer in Australië tussendoor geweest. Dus sorry. Schip vindt het niet zo moeilijk.
Vond ik een goede reden, Australië. Ja. Zoon die trouwt.
Schitterend. Ja.
Nee, en wat er ook speelt, wat je bij Ajax altijd hoort, van niemand gaat meer uit eigen beweging naar het krachthonk. Dat deed Tadić, weet ik wat. En nu deed Henderson het, geloof ik, eens eentje. Maar die luie, jonge genieën, zal ik maar zeggen, zoals Taylor en zo, die vertikken dat. He, dat was als kritiek.
De dus topsportcultuur
als, ja,
is
dus als je nu zegt, jongens, 3 dagen vrij, dan haal je meteen, scheid je het kaf van het koren.
Het was een test.
Het was een test, want je zag dat de hele basis, wat later de basis bleek, ook in de basis stond.
Robby dus, niet, hè? Robby niet.
Die nee, maar Robby had geblesseerd, die was als geblesseerde, stond op de lijst met dat hij fit moest worden. En Van de Bomen bijvoorbeeld, die stond niet in de basis. En die ging lekker met zijn kinderen, of weet ik wel. Ik weet niet of die kinderen heeft, maar...
Gewoon.
En Vondelpark wandelen.
Efteling. Ja.
Dus ja. Die werd meteen gestraft, in mijn ogen. Dus ik denk dat het een hele slimme manier is van... papa is niet boos, papa is teleurgesteld. Gaan jullie maar dan maar wat voor jezelf doen. En dan durft niemand dat.
Helder.
Behalve Van de Bomen dan.
Wessel en ik hebben besloten dat jullie 2 minuten... ook namens Henk Spaan, de loftrompet mogen steken over een speler van Ajax.
Wie is jullie?
Jij ook, Suze. Ik weet dat je bij een andere wedstrijd
zat. Ik wou net zeggen, ja.
Maar jij kijkt toch wel terug die wedstrijd
van
Ajax?
Ik heb niet de hele wedstrijd teruggezien. Ik heb wel de samenvatting teruggezien. De lange samenvatting.
Nee, maar weet je wat we moeten doen? Nee,
jij vindt dat ik Ajax Utrecht moet gaan terugkijken?
Ja, absoluut.
Als ik dan thuis kom uit Heerenveen, hè?
Net begonnen als voetbalcommentator en nu al zo blasé. Nee,
als ik thuis kom uit Heerenveen, ik heb Ajax genoeg gezien de afgelopen weken.
Nou, dan ga je dan een goede film kijken.
Nee, maar wat we willen zeggen, ik bedoel, we hebben in het afgelopen jaar vele lichtpuntjes bij Ajax voorbij zien komen. Van Branco tot Henderson. En het is nu, volgens mij, we hebben de koning van de week. Misschien is het nu tijd voor het Ajax-lichtpuntje van de week. En dat heet?
Ahmed Kaplan.
Juist.
En terecht, ben ik het mee eens.
Ja, dat denk ik ook. Ja. Als ik...
En de vuurtoren voorin Brobbie natuurlijk. Die als een soort...
Vuurtoren.
Op Brobbie staat geen maat.
Fantastisch.
Brobbie voor president appte jij nog naar mij.
Was ik niet, toch?
Ja, was jij toch?
Nee.
Oh, dat was een ander appje.
Oké.
Nee, was ook Henk niet.
Was Henk.
Nee, maar het was een heel goed filmpje, een interviewtje van Brobbie. En dat was heel geestig.
Ja.
Monosyllable weer. Toch?
Wat?
Ja, maar hij is heel goed in het stille spel. Ik vind hem zelfs op het veld, weet je wel. Je zou echt continu close-upjes van hem moeten zien. Dat is elke keer geweldig, toch? Want dat gezicht, dat spreekt. Dat is...
Prachtig gezicht heeft hij. Wenkbrauwen en het voorhoofd doet mee. Alles doet mee, hè?
Schouders, maar het is helemaal een heel expressieve jongen.
Maar het lichtpuntje is niet Brobbie, ondanks het feit dat hij assist goal genoemd had kunnen worden. Maar we doen nu Kaplan. Eens?
Wat ik ervan heb gezien, zeker. Maar ook al in de vorige wedstrijd. Dat er gewoon zit een crosspass in die ook durft te geven. Tussen linies heel hard inspelen.
Niet
dat soort
in paniek raken als die wordt aangespeeld door de keeper.
Man in de rug, prima.
Tussen twee mannen bal aannemen, wegdraaien en door naar voren spelen.
We zitten op 1 minuut 3 seconden. Verder nog iets? Nee, dan hebben we Ajax gehad.
Nou ja, ik denk dat dat Ajax heel tevreden mag zijn na zo'n zondag. Waar je een keer geen grote kans hebt.
Ik wil ook zeggen, want dat doelpunt kwam voort uit een van de vele combinaties die hij met Brobbie had. Die jongens kennen elkaar natuurlijk uit de jeugdelftallen. En dat vond ik wel heerlijk om te zien, hoe makkelijk die elkaar...
Brobbie zei iets leuks over Telen. Hij zei, hij mikt altijd door de benen van de keeper.
Ja. Nou, er waren twee goals.
En hij was ook zichzelf, hè, Brobbie, dat hij het niet had gemist. Gewoon, ik had gewoon geschoten en hard en dan hopen dat iedereen gaat. Maar ik zat nog even, ik heb die wedstrijd wel overigens deels gezien in de perskamer van Heerenveen. Er was natuurlijk echt geen bal aan. Er gebeurde helemaal niets. Maar het grote probleem, een van de 1000 grote problemen van Ajax, was natuurlijk wel dat het ook defensief totale chaos was. En dat niemand wist wat hij aan het doen was. En iedereen rende maar gewoon als een blinde in het rond.
Voorheen.
En dat was in ieder geval niet zo.
Er zat structuur in.
Het leek alsof ze in ieder geval het systeem begrepen en elkaar kenden.
Het leek alsof ze heel veel hadden getraind deze week.
De
veel afspraken hadden gemaakt.
Nou ja, dat is ook bijzonder.
Hoewel je ze soms wel met 4 man op 1 aanvaller zag aflopen. Dat ze elkaar in de weg liepen. Hè, in hun ijver.
Ja, ik denk dat ze tegen PSV niet hadden dichtgehouden. Laat ik het zo zeggen. Maar dat tegen dit Utrecht kon dat wel.
Dit is de oude truc, hè? Gewoon 5 verdedigers. Ik bedoel, wat dat betreft had Ajax natuurlijk beter na Stijn. Een trainer als eigenlijk de gedroomde trainer van Ajax na Stijn was Dick Advocaat geweest, denk ik. Kijk, dat is nou het probleem.
Jullie waren blij dat je hem kwijt was.
Ja, maar dat altijd. En ik wil hem ook nooit meer terug. Maar
bij Ajax,
maar dat is wel de trainer die eerst organisaat, die niet nadenkt over goed voetbal. Die alleen denkt in punten, waar ik niet van hou. Hè, want ik vind voetbal juist schoonheid.
Ooit begonnen met Wim Jansen in 1991.
Ook zo'n trainer. Eerst achterin
Tering
zo
bij Feyenoord. En toen ging hij even herstructureren. Ja. En dat mondde uit in een uitoverwinning bij PSV. Beker, dacht ik. Ja. Doelpunt Vrezen, 0-1.
Ja. Ja.
En dat was de ommekeer van Feyenoord. En het leidde dan 3 jaar later tot het kampioenschap onder Van Hanegem.
Nou ja, hij had bijvoorbeeld dan hadden ze Advocaat voor de rest van het seizoen moeten neerzetten bij Ajax. Ja, en dan...
Wat denk je dat Berghuis had gedaan dan?
Volgens mij was dat wel... Dat was wel mooi, maar voor mij was dat ook wel een beetje gewoon haat-liefde.
Oh, okay.
Dacht ik altijd. Dus... volgens mij zegt Advocaat best wel vaak aardige dingen over Berghuis. Maar
qua speelstijl
is,
wilde Berghuis toch... Hè, die wilde dan naar voren voetballen en...
Ja.
Dat
ja.
mocht allemaal niet.
Maar ik denk dat Berghuis ook wel heel veel rare dingen om zich heen heeft gezien dit jaar. Dat hij dat misschien wel gewaardeerd had. Dus ik vind ik de trainer van de Ajax overigens...
Dat is voor mij het lichtpuntje van Ajax. Zonder dat ik hem een goede trainer vind. Maar
sympathiek.
Ja. Echt een sympathiek mens. En ja. Zulke bescheidenheid vind je maar zelden bij Ajax.
Maar ik vind het qua people management ook wel behoorlijk te wensen overlaten hoor, de afgelopen tijd. Want
die gaat natuurlijk volgend jaar geen nieuwe trainer
maar,
over sympathiek
het is ook wel.
Ik zag Pascal Jansen werd heel nadrukkelijk steeds in beeld genomen.
Toch? Ja. En die zat achter Bergwijn in een box.
Dat van zijn zaakwaarnemer volgens mij.
Oké, maar waarom zou je dat doen? Ja, je wil lekker. Je
kan toch wel lekker naar voetbal gaan kijken?
Ja, maar dat kan ook gewoon volgens mij.
Ik vind het in het stadion wel leuker dan thuis.
Ja, nee, dat kan ook gewoon tussen de gewone mensen.
Ja, dan krijg je nog dat gezeik.
Ja,
maar nu, van,
Oké.
Al die mensen die dan naar je toe komen.
Maar ik dacht, is die al aangesteld?
Ja.
Is die misschien al aangesteld, dacht ik?
Nou ja, Alex Kroes, het ligt natuurlijk wel
voor
de hand.
Begonnen.
Daarom. Ja. Maar omdat hij er dan zo pontificaal gaat zitten, zal het dus wel niet. Maar...
Ja.
Nee, of een soort open sollicitatie.
Ja, ja.
Nee, want als je dan gewoon lekker voetbal gaat kijken, had je natuurlijk naar PSV Feyenoord gemoeten.
Dat is wel waar, ja. Dan had je een andere wedstrijd moeten uitkiezen.
Hey, we zitten toch heel stiekem, die 2 minuten zijn al lang voorbij, over Ajax praten. Laten we meteen de wedstrijd van de week doen. Ajax Aston Villa, hebben jullie daar al een gedachte over? En dan moet je denk ik eventjes loslaten dat het gisteren, zondag, best aardig was. Ajax, maar nu komt Premier League op.
Ja, Aston Villa wel ander.
Dat is andere cookie.
Nou, spelen Engelse teams vind ik wel altijd in Europa anders. Dat is slapper eigenlijk. Zeker uitwedstrijden, hoop ik.
Dan nou, zeg het maar. Wat wordt het?
Nou, dan hebben ze nog wel een kans. Ik denk toch dat ze sowieso verliezen, maar dan wordt het misschien 1-2 of zoiets.
1-2, Wessel.
Ik denk dat 5-3-2 perfect is. En misschien heeft hij het ook wel bedacht voor deze wedstrijd om het alvast te gaan doen. 1-1.
0-2.
1-3.
Wat Suze zegt, wordt het meestal dus. Dat
ja, hè, je hebt vaak gelijk.
Ik moet wel even melden dat ik hem vorige week goed had.
Ja, dat was zo. Dat...
Dus, je moet die overwinningen claimen.
Ja, absoluut. Suze altijd. Ja, ja, ja.
Ik heb hem altijd fout. Maar dus nu
hij had 2-2 even... gezegd bij PSV.
Ja. Echt als neutrale toeschouwer. Dat, nou, dan heb
jij dat NoordVPN-abonnementje verdiend, of niet?
Nou ja, ik weet helemaal niks van internet. Ik weet net hoe ik hem aan moet zetten.
Het computer. Dat is heel simpel. Je krijgt veilig toegang tot je favoriete streams en content. Waar je ter wereld je ook bent. Ik weet niet waar jij je allemaal begeeft. Haarlem.
Thuis.
Haarlem.
Ik heb het niet nodig.
Maar stel je gaat het buitenland, dan verander je virtuele locatie eenvoudig. En dan krijg je toegang tot apps en websites in andere landen.
Of als je hier bent, kan het ook. Dus je kunt dan allerlei series kijken die niet in Nederland op de streamer staan.
Oh ja, dat doet Danielle toch?
Precies, die zit niet in Zuid-Korea naar Zuid-Koreaanse programma's
te kijken.
Ja, precies. Die doet ze gewoon lekker allemaal vanuit Amsterdam-Oost. Ja. Ja.
En de deal is 2 jaar NoordVPN met een korting. En je krijgt er 4 maanden extra gratis.
NoordVPN.com/hartgras.
Oké. Okay. Nou, zijn we helemaal compleet? Ik neem voortaan mijn bril mee. We moeten ook even.
Maar je kunt hem ook zonder bril gebruiken, toch? De NoordVPN?
Ja, zeker. Ja. Wisten jullie dat Eric Cantona naar Nederland komt?
Ik heb het gehoord in de wandelgangen.
Ja. Ja. Gaan we daar naartoe? Doen we daar hartgras uit je.
Huh? Ja, we gaan met een busje vanuit Amsterdam, want het is in Rotterdam. Hè? Dus,
nee, het is ook in Amsterdam.
Ook in Amsterdam.
26 april in Amsterdam.
Yep.
Oh, en dan gaan jullie daar die in Amsterdam.
En kan er uitje.
Nou, ik bewaar wel hele goede herinneringen aan de Rotterdamse oude Luxor, waar Hartgras toch grote theatersuccessen heeft gevierd.
Zeker, dat was een hartstikke leuk busje. Ja.
Daar is Marcel van Roosmalen nog groot geworden en... Nico Dijkshoorn, die begonnen ook eigenlijk als een soort wievers. En
eigenlijk daar vermoorde hij Matthijs van Nieuwkerk, hè, door het dichtslaan van die deur toen.
Hij had, als hij dat beter had gedaan, had hij Matthijs veel narigheid kunnen besparen.
Had Matthijs maar 1 hand gehad, dat dachten wij
overigens wel. Jullie moeten nu wat uitleggen.
Nou, het was zo dat het busje moest nog dicht. Het busje zat vol. Ik ging natuurlijk in Rotterdam terug. Het busje moest nog dicht. Matthijs zat en... iemand gooide die deur dicht. En dat was...
Schuifdeur.
Dat was Marcel van Rozen. Maar de hand zat er nog tussen van Matthijs van Nieuwkerk. Ik heb nog nooit van mijn leven iemand zo'n pijn zien hebben. Dat hij zijn mond opendeed, dat er geen geluid uitkwam. Ken je dat?
Ja. Ja, ik zat ook in dat busje, ik zag het.
En toen gauw naar Duikzicht of toch terug naar Amsterdam, waar het veiliger is qua ziekenhuizen?
Nee, er ontstaat dan paniek.
Ja, ja.
Dat was, dan denk je van, ja, die is voorgoed zijn hand kwijt.
Oh.
Ja, het was echt afschuwelijk. Dat was het dieptepunt van het busje. Voor de rest hebben jullie gezongen, ja, gedichtjes
gereciteerd. Henk nam altijd een zak snoep mee. En een fles wijn trouwens.
Maar jullie laatste bezoek aan Rotterdam was natuurlijk veel tragischer. Hè?
Dan?
Dat ons allerlaatste bezoek, want we zijn nu de toekomst.
Naar de bekerfinale.
Wij mogen er niet meer in.
Had een lange nasleep, dat was het. Zeker. Wat een hele leuke dag
gehad. Het was ook heel vervelend, wat krappe stoeltjes en geen eten en lang wachten op de parkeerplaats. Het was echt een hele zware dag. De service was slecht.
Waar is die gewend, zo weinig ruimte?
Nee, het was echt moeilijk voor die
mensen. De heerlijke bioscoopstoelen van de arena mis je dat toch wel.
Maar wat ook vervelend was, heel veel gewone mensen om hen heen. Dat was zo moeilijk allemaal.
Dat is zo'n geschiedvervalsing waar je bij zit, hè? Dat is niet te geloven, dit.
Ja. Jij zegt het wel, Frans?
Nee, ik sluit me erbij aan. Ik herken het volledig. En daarna zijn we niet zozeer uitgezwaaid als wel Rotterdam uitgetrapt.
Maar als jullie nou weer komen, dan sta ik bij de buitenring te wachten.
Ja.
Hè, met een paar stevige jongens. En dan rijden we met jullie mee. En zo doen we jullie na afloop ook weer uitgeleiden. Dus, ja.
Maar we waren over Cantona bezig.
Ja, want, 2 april.
Nee, maar er is iets raars aan de hand. In Amsterdam loopt het als een gek. Waar is dat feestje, Pelle?
De Meervaart.
In de Meervaart. Dat is volgens mij bijna uitverkocht. In Rotterdam gebeurt er niks. Dus ik vrees een beetje dat Rotterdam niet helemaal doorziet welk een legende er in Rotterdam aanmeert.
Dus eigenlijk de Wim van Hanegem van Manchester United.
Nou ja, ik zat altijd te denken, misschien kunnen we dan nog een publicitair duwtje geven. Maar dan weet je, dan zeg ik tegen Willem, wat vond je van Cantona? Dan hoop je dat hij met een lof zou komen. Zegt hij, vond ik niks. Liep altijd verkeerd.
Nee, snapte er niks van.
Dus. Inderdaad, er is een overeenkomst tussen Cantona en Van Hanegem.
Ja, ik ga er naar vragen, want dat zou best eens kunnen.
Legendarische nummer 10, hè?
Nou ja, maar vooral natuurlijk de eigen gereidheid en geen aanstellerij. En gewoon normaal doen. Want bijvoorbeeld die beuk die ooit die supporter heeft gegeven.
Ja. Schop.
Dat had Van Hanegem misschien ook wel gedaan. En Van Hanegem zei pas ook over die wedstrijd uit bij Roma van Feyenoord. Waar die Italianen echt heel vervelend waren. Toen zei ik, dat was wel een wedstrijdje voor jou geweest. Toen zei hij, ja, dat klopt. Maar dan had ik wel rood gekregen. Maar dan had die van hun had ook niet meer door kunnen spelen, zei hij. Dus dat eigenwijs.
Maar het is wel grappig nu je dat zegt. Cantona is daar beroemd mee geworden. Ja. Terwijl Berghuis die deelt ook zo'n echt van een hele goede karate-tik was dat. Technisch goed uitgevoerd. En daar is hij om verguisd. Dat werd vreselijk gevonden. Toen weet je wel, die spelersbus, toen Brobbie.
Ja. Even die supporters van Twente. Twente.
Volgens mij was een klap, geen schop. Berghuis sloeg.
Sloeg, ja, maar het was een hele technisch goed.
Dat vond ik wel mooi van Berghuis, want Brobbie werd gediscrimineerd, puur racistisch.
Nee, maar het droeg bij aan de negatieve imago van Berghuis, terwijl Cantona...
Ja,
die is daar cultor geworden,
is daar cultor geworden.
Ja, maar het heeft wel met het character te maken, denk ik. Hè? Ik bedoel, want over het algemeen is Berghuis nog niet opgevallen door zeer principieel menselijk gedrag... En Cantona is gewoon Cantona.
Ja, maar wel door zijn emoties...
Ik zie Berghuis ook geen Shakespeare doen.
Nee, dat niet. Maar wel zijn emoties zijn ook heel goed invoelbaar, zou ik maar zeggen.
In zoverre. Hé, maar Hugo, moet je Cantona niet uitnodigen in je galerie?
Ja, hij maakt kunst. Of hij schildert.
Hé, maar is dat lijntje te leggen of niet?
Geen idee. Ik heb er niet eens aan gedacht. Best een goeie inderdaad om eens te informeren.
Je moet tegen hem zeggen, als je wilt dat die Luxor een beetje vol loopt, moet je wel even bij Breitbart...
Breitbart?
Of Wijsbart. Wijsbart. Sorry.
Het is heel anders.
Is afschuwelijk, noem jij.
Rechtsradicale complottheorie.
Ja.
Maar moet hij wel even daar binnenlopen om... Om als een,
ik zou wel inderdaad zijn schilderijen willen exposeren. Ja. Ongezien. Ik bedoel, hij is ook een dichter. Ja. Dat is zo leuk. Hè? Want als mensen denken, wat komt hij eigenlijk doen in het Luxor? Nou, hij komt een soort muziek maken. We hebben in Hartgras een prachtig verhaal over een optreden in Londen gehad. Ja. Van Dodeman. En als je dat even naleest, was november denk ik... dan weet je wat je te wachten staat. En het schijnt een beetje te klinken als Leonard Cohen maar dan anders.
Maar in die Franse kreunstijl, hè? Dus
ja,
het,
ja.
Ze zijn altijd al op weg naar de slaapkamer. Of
en waarom hij het terug doet, is omdat hij toch het applaus niet kan missen. Dat zegt hij ook eerlijk. Ja. Dus hij heeft een intens verlangen om toch gezien en gehoord te worden.
Zo aandoenlijk eigenlijk. Iemand die zoveel heeft gedaan en zoveel bereikt, dat hij nu toch weer op zoek is naar erkenning en
bevestiging.
Ja, maar dan
lopen toch allemaal, die voetballers lopen toch allemaal als een soort hongerige wolven rond de aandachtscentra.
Weet je wat
rond
er een keertje gebeurde? Ik was in Utrecht en het was Nederland. Dat moet heel lang geleden zijn, ergens 1995 of zo. Het was Nederland, Frankrijk. Het werd 0-1 en Cantona deed mee. Volgens mij scoorde die ook. En als journalistje stond ik dan bij die dranghekjes. Dat een hele treurige aangelegenheid. En ik had gewoon het intrinsieke verlangen om te zeggen hoe goed hij was. Hè. Dat wil je soms bewonderen. Dus daar stond ik al een paar minuten voor tijd weggegaan. En daar kwam hij langs. En toen zei ik, Mr. Cantona, sorry. Thank you for the performance. En hij stopte eventjes, keek me aan. Je ziet al dat kraagje omhoog zijn en zei, you're welcome. En hij liep weer door.
Mooi toch?
Schitterend, man.
Want dit is denk ik ook de manier waarop hij hoopt te worden bejegend.
Ja.
He, want hij ziet zichzelf denk ik inderdaad als kunstenaar en als iemand die iets moois komt brengen.
Ja, ja.
Dus niet goed gespeeld, maar thank you.
Maar
thank
de you zaal, volgens Dodeman zit die zaal toch redelijk vol met voetbalsupporters. Dus dat in die
dat
zin
vindt hij ook wel lekker. En kijk, je hoeft er niet eens één te gaan als je dat soort muziek helemaal niet goed vindt. Maar daar staat godverdomme Eric Cantona.
Ja.
Ja, ik heb ook eens een film gezien waarin hij een bijrol speelt.
Ja, ook zo'n historische films. Hij kan heel goed bijvoorbeeld de renaissance figuren spelen van die met die hoge kraag natuurlijk. Ja. Dat ligt hem dan wel, maar
ja. Nou ja, goed, die kans, die buitenkans, die dient zich aan. Ik meen 2 april, kijk eventjes, Google eventjes, oude Luxor. En dan komt er een legende in Rotterdam aan. En nogmaals, ook in Amsterdam, en zie. Hij gaat volgens mij ook nog in Antwerpen. Dus een klein toertje in de Benelux. Dat mag je niet missen. Wij zijn er allemaal wel bij, toch?
Ja.
Ja. Goed, Suze, ik denk dat jij daar heel goed en intens naar hebt gekeken, naar het vrouwenvoetbal.
Zeker, ja.
Is de generatie Lieke Martens nu voorbij? Kun je dat zo stellen?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk, ik weet dat door een aantal mensen is opgeschreven en iedereen mag zijn eigen mening daarin hebben. Ik denk niet dat de generatie voorbij is. Ik denk dat er over anderhalf jaar nog een EK aankomt, waar zij nog een rol in kan spelen.
Maar de generatie Lieke Martens is Lieke Martens zelf.
Nee.
Ja, maar Van de Donk is denk ik volgens mij 31. Martens is 32. Miedema? Spitsen is 33.
Miedema
is 27. Oh,
ja. Ja, die kan zeker nog mee als ze fit wordt natuurlijk.
Ja, maar Van de Donk kan ook zeker nog mee.
Omdat Van de Gracht is natuurlijk weg.
Ja.
Ik vind spitsen, sorry, dat moet ik toch even gezegd hebben. Dat kan gewoon niet meer. Ik vind een aanfluiten. Iedereen pakt haar op haar zwakke punt.
Prima WK gespeeld.
Ja, kom op zeg. Zo niet wendbaar, kwetsbaar. Maar iedereen maakt gebruik van haar zwakte. Natuurlijk heeft ze een goede inspeelpaas. Maar ik vind, zij beweegt zo slecht. En zij kan de ruimte achter zich zo slecht verdedigen. Ja, ik vind dat het niet kan. Ik vind haar geen international.
Suze, ze hebben natuurlijk wel, want ik vind ook dat ze niet zoveel fouten maakt. Maar ze hebben natuurlijk wel het systeem aangepast op haar. Hè? Eigenlijk toch?
Nee, ze hebben het systeem aangepast op spelers die Jonker wilde laten voetballen. Spelen. Dus Brugts en Palova, daar had hij geen ruimte voor op het middenveld. En dus heeft hij 5 verdedigers of eigenlijk gemaakt, de wingbacks van gemaakt. En toen is Spitsen er even uit verdwenen. En toen bleek zij dus niet aan de rechterkant te moeten spelen, maar in het centrum van die 3 centrale verdedigers. Dus nee, dus dat is niet zo.
Maar ik
denk wel dat er op een gegeven moment een einde komt aan het interland carrière van Spitsen. Ik ben blij dat Dijkstra vrij geruisloos zich in de basis heeft gespeeld. En dat Van de Gracht dus in wat dat betreft niet gemist wordt. Maar het is ook niet zo dat je overloopt van topverdedigers.
Nee.
En
maar kijk, Spitsen is natuurlijk eigenlijk een middenvelder. Ja. Die zet je dan achterin neer. Ja. Nou, ze is niet snel, ze is niet wendbaar. Ja, dat maakt je gewoon te kwetsbaar. Dat levert gewoon voortdurend gevaarlijke situaties op.
Nou ja, ik denk eigenlijk dat het probleem niet zo zat in verdediging tegen Duitsland. Tegen Spanje word je gewoon sowieso gek gedraaid. Want je bent gewoon echt, die zijn gewoon veel en veel beter. Maar tegen Duitsland was er toch gewoon vooral voetballend en qua aanvallende impulsen niks te zien.
Nee, het was armoedig.
Dus ik denk dat daar meer een probleem ligt dan in je verdedigende.
Maar Suze, moet je, jij zei net, hij heeft de ruimte willen maken voor dat systeem, voor ja. Pelova en Brugs. Maar moet je niet beginnen, als je verder wilt, aanvallend voetbal wil spelen en beter wil worden, echt beter wil worden op lange termijn, moet je dan niet beginnen met Pelova en Brugs sowieso opstellen? Bijvoorbeeld Brugs, wat is haar favoriete plek, denk je?
Linksbuiten.
Ja, maar
linksbuiten
wordt nu bij Barcelona, bij Barcelona wordt ze nu wel eens als spits gebruikt. Dus die zijn ook met haar aan het zoeken.
Bedoel,
van.
Ja, haar wingback, ja, dat
ja, maar
is bij.
Luister nou eens, jongens. Als iedereen fit is, ja, dan kun je echt wel gaan denken aan misschien spitsen eruit. Of misschien een ander systeem. Of ik denk trouwens dat je zag in de tweede helft dat ze ook niet meer 5-3-2 gingen spelen. Want dat deden ze om Pelova en Brugs. En Roort wilde hij er ook in. Nou, Pelova en Roort waren er niet. Dus je hebt uiteindelijk die spelers heb je niet meer voor die 5-3-2 die je op het WK zo goed hebt gebruikt. Ja. Dus ik denk dat deze hele interlandperiode een zeer teleurstellende ervaring is geweest voor een hoop mensen. En dat het ook heeft duidelijk gemaakt dat Nederland gewoon, hoe hard ze ook roepen dat ze bij de wereldtop horen, dat ze alleen maar in de buurt van top komen als iedereen fit is. En nu missen ze drie goede tot topspelers. Hè? Want Roort is ook gewoon, die had een geweldig seizoen tot er kruisbandblessure bij City. Pelova, basisspeler van Arsenal, creëert altijd wat, gebeurt altijd wat. En dan heb je ook nog Miedema, die je al meer dan een jaar ontbreekt. Dan kan Nederland gewoon niet mee. Zeker niet tegen Spanje, maar ook niet tegen Duitsland. Duitsland heeft gewoon 16 tot 18 basisspelers. Die brengen Schüler erin. Dat is gewoon een geweldige spits. Dat is hun wisselspits. Dat is, ja, dan is het gewoon een ander niveau.
Ik ben het wel met je eens. Maar ik zeg toch dat spitsen, omdat zij ook altijd de leider uithangt. En een leider die zoveel fouten maakt, dat is een slecht signaal. En als zo'n spitsen daar staat, dan kan niemand eigenlijk opstaan om verantwoordelijkheid te nemen. Want zij is de pseudo-leider. Maar ik vind een leider die lichtjes gewond is, om het maar zo te zeggen, ja, daar heb je niks meer aan.
En hoe verklaar je dan dat die vrouwen van Ajax het zo goed doen, waar zij ook de leider is? Hè? Dus die
ik ben het woord pseudo-leider ben ik ook totaal niet mee eens. Ik denk dat zij echt inderdaad de leider is. En ook
dat kan
dat
niet
er een hoop,
als je niet functioneert. Dan ben je altijd een pseudo-leider.
Maar hoe verklaar je dat die Ajax zo goed speelt? Dat is ook onder haar leiding. Die spelen tegen allerlei clubtopteams, dat nog moeilijker is, omdat die veel beter ingespeeld zijn dan landenteams. En dat houden ze toch ook van achter redelijk dicht, moet ik zeggen.
Ja.
Dus staat ze daar op het middenveld?
Nee, ze is ook naar achter gehaald. Dat is eigenlijk naar aanleiding van dat bij Oranje zo ging. Dus ze is daar nu ook verdediger.
Ik denk dat ik veel te kritisch ben op spitsen als ik het zo hoor. Maar ik blijf er in de gaten houden. Ja, iemand moet het zeggen. Ik heb natuurlijk tegen Andries Jonker ook gezegd.
Deze discussie hebben wij ook al sinds WK 2019. Ja. Dus dit is een doorlopende discussie. En toch stelt elke trainer haar altijd op. Ja. En is ze aanvoerder. En in een team waar je misschien ook wel andere aanvoerders zou kunnen aanwijzen. Ja. Ja. Maar ik vond er nu bijvoorbeeld ook, naast het feit dat ze verdedigend kwetsbaar is, vond ik er ook voetballend echt onder de maat. En elke corner die ze nam was te kort.
Ja. Ja.
Elke vrije trap die ze nam was niet goed. En dan wordt het wel ingewikkeld. Want daar sta je er wel voor in.
Maar Suze, wanneer zijn we toe? Je weet dat ik heel erg uitkijk naar die generatie waarvan Brugts en Pelova al de eerste
Wieke kapitein
zijn. Die ook goed speelde trouwens, vond ik. Dat zie je.
Ja.
Maar hoe lang zijn we er vanaf dat die groep en die meisjes die, sorry, vrouwen die erachter komen, is dat pas over 4 jaar het geval of zo? Dat we echt een voetballend Nederlands elftal op een dag krijgen. En niet meer dat ouderwetse, beetje soms kick-and-rush-achtige voetbal. gestoeld op de paas van spitsen.
Maar ik heb niet het idee, als ik terugkijk naar dat WK, dat toen hebben we een wedstrijd tegen Amerika, is er gewoon echt goed gevoetbald ook. Dus, dus het is niet zo dat er niet gevoetbald wordt.
Maar wanneer hebben we er 8 rasvoetballers in staan?
Dat duurt nog wel even.
Ja, ja, oké.
Maar kijk, bijvoorbeeld zo'n Lily Johannes hè, van Ajax, die is 16.
Ja.
Hopelijk wordt zij binnengehengeld door de KNVB.
Ja.
Want waar kan ze nog meer voor spelen dan?
Amerika.
Ja. Oh.
Ja. Dan heeft het Amerikaans paspoort, is daar geboren. Oh. Tot haar 12e daar denk ik gewoon zoiets. Die zijn ook wakker geworden inmiddels natuurlijk na die Champions League wedstrijden waar zij in elke hoogtepunt filmpje fungeert. Nou, dan zie ik een middenveld met haar en Wieke kaptein, dat is 16 en 18 zijn die, dan denk ik, nou, dat wordt wel interessant. Maar ik zie nog niet op elke positie nu 16, 17, 18-jarigen waarvan ik denk...
Oef. Nee, maar dat kan ook nooit, omdat je toch nooit weet hoe ze,
hoe ze
de komende
ontwikkelen.
5, 6 jaar ontwikkelen.
Nee. Dus 8 rasvoetballers duurt denk ik nog wel eventjes.
Ik geloof niet dat we een koningin gaan uitroepen hè, deze week.
Nee.
Nee. Nou, de koning van de week dan? Wie doen we? Ik zeg Kaplan.
Niet.
Jawel, weet je waarom? Vanwege het blessureleed wat die jongen...
Ik heb me even verdiept
en ik vond het een aangrijpend verhaal. Want deze Kaplan komt niet uit de koker van Michelin Tad.
Nee, daarvoor nog. Hij is bijna 2 jaar geblesseerd.
2 jaar geblesseerd. Dus
komt
ik dacht...
De koker van Mr. Dick Pick nog.
Huh?
Komt hij nog uit de koken van Mr. Dick Pick?
Overmars.
Ja.
Hamstra en Huntelaar.
Oh, oké.
Okay. Ja. Maar nee, om zijn... ik vond het verrassend, verfrissend... dat hij gisteren gewoon zo kalm de opbouw verzorgde.
Ja.
Oké, hij werd niet erg onder druk gezet. Overigens heel zwak van Ron Jans, die altijd bewierookt wordt. Maar gisteren had hij natuurlijk Ajax bij de strot moeten grijpen, werkelijk.
Nou ja, ze zetten wel steeds met 3 man druk... maar dat voetbalde Ajax heel
makkelijk.
Het
was toch een beetje tandeloos, sorry. Niet de Utrechtse agressie.
Ik vond wel Sam Lammers weer. Daar hadden ze toch wel een handen aan vol. Maar ze moesten ze toch steeds 2-3 man opzetten. Anders draait hij zich zo. Dan zag je hem nog wel eens
vrij,
een keer.
Hè? Ja.
Hij kan heel kort draaien en dan is hij weg.
Dat betekent dat Lammers jouw koning van de week is?
Nee, dat niet. Nee, nee.
Nee, dat is Kaplan. Dat is de centrale verdediger in een 5-mans defensie van de nummer 5 uit de Eredivisie. Die gisteren tegen de nummer 7 van de Eredivisie heeft
gespeeld.
Nadat
hij een indrukwekkende blessure 2 maal heeft overwonnen.
Ja, maar als speler dat bij NEC heeft, wat ongeveer hetzelfde niveau heeft.
NEC voor jou. Met Gritje meteen.
Toch te pakken.
Ja, je begint nu al te bashen in die finale. Ja, even klein maken.
Nou, ik wil wel zeggen, ik vind NEC echt een heel erg leuk elftal. En niet door de oude Ajaxiden die er zitten, zoals mij voor deze uitzending werd.
Nee, alsof Santler heel slecht is.
Santler
heeft ook bij Feyenoord gespeeld onder Slot. Die is door Slot gekneed eigenlijk. Hè? Dus,
oh ja.
Maar ik vind het wel moeilijk, de koning van de week.
Ja, moeilijk.
Ik vind het moeilijk.
Ik heb er wel een.
Oké, Suus eerst.
Kai Sierhuis.
Ja, natuurlijk. Ja,
ja toch, ook, toch ook een oud Ajax-ziet. Dus
wat
ja,
een goal.
Nou ja, vorige week had hij ook al weergeloos doelpunt. Maar wat hij gisteren liet zien...
Maar het is heel grappig bij die wedstrijd. Ze begonnen de gekste dingen doen. Die Griek met die baard.
Ja, die ging
hadden waanzinnige omhaal.
Die ging een omhaal. Zie je alvast. Die man, die als je het over draaicirkels hebt.
Jezus.
Ja. Oh, hey,
de gekste dingen gebeurden daar.
Ja.
Excelsior was een gewillig
slachtoffer. Die andere jongen ging ook nog een scorpion kick proberen. Die viel bijna om.
Ja,
was echt schitterend.
Maar Sierhuis was ongelooflijk goed gisteren.
Ja. Want ook die tweede goal, zijn tweede kopgoal, dat is ook echt een knappe goal.
Een knappe goal, ja.
Qua timing. En dan kwam die derde, die volley er nog even overheen. Plus 2 assists.
Oké, okay, dus jongens, gewoon... zeggen jullie maar Kaplan of Sierhuis.
Ja, nee. Ik wou nog even...
En dan zeg ik tegen Wessel, Sierhuis komt uit de jeugdopleiding van Ajax.
Maar ik mag toch
kan
nog
ook niks aan doen.
Jij mag zelf ook iets inbrengen, maar geen... Feyenoord, toch?
Nee. Maar
hoewel, Wiefer.
Waar ik zo ongelooflijk... Kijk, ik misschien wil ik wel meegaan in Sierhuis hoe die bal raakte, die goal. Maar ik heb gisteren iemand een bal zien raken. Dat was Foden.
Oh,
ja,
bij Manchester
man.
City.
Ja.
En dat is toch wel... We draaien tegenwoordig die bal in de kruising in. Maar hem zo raken, zo technisch.
Mooier
perfect.
Dan Rashford zijn goal?
Ja, wel, want dat was een dreun. En dit was een technisch strak schot.
Dit was een Robbe-actie, zei je.
Nee, want Robbe geeft hem meestal een draai aan. En hij raakt hem nu gewoon.
Ja, vast vol. Hij
was
rechtuit.
Stijgend de kruising in.
Klopt.
En ik vond Foden altijd je zag de potentie altijd. En nu scoorde hij gisteren 2. En ik heb ook wel eens van die filmpjes gezien. Want dat is aardig bij Engels voetbal. Dat die spelers echt heel vaak working class zijn nog. En dan zag ik zijn moeder een keer helemaal dronken van Foden.
Die ging vechten, toch?
Ja, die ging vechten.
Dat is bij mijn lievelingsfilmpjes.
Ja, nee, dat is schitterend.
Met wie ging die vechten
dan? In een of andere nachtclub. En het is dan
dat je met je moeder in een nachtclub bent.
Sowieso, ja. En dan zijn ze in een soort afgesloten ruimte. En dan krijgen ze een ruzie. En dan gaat die deur open. En dan gaat die vrouw slaan.
Ja.
Het is echt geweldig. Volgens mij is het ook nog daarvoor voor de rechter verschenen. Ja. Moest hij ook nog getuigen. Dus het is echt inderdaad. Want die moeder is geloof ik... Want ik heb altijd het idee dat hij 15 is of zo, weet je wel. Zij heeft hem ook gekregen toen zij 18 was. Ja. Dus zij is ook inderdaad nog van de leeftijd dat ze ook nog in de nachtclub doet.
Ja.
Hij heeft ook alweer... Ik heb hem ook een aantal keer geïnterviewd toen ik nog in Engeland woonde. Omdat ik toen heel veel naar die wedstrijden ging.
Ja. Oh, zeg je net,
een soort bouncer of zo. Ja. Of zo iemand die ze eruit gooit. Ja. En toen was hij 18 of 19, toen hij scoorde volgens mij de finale van de League Cup. Zo. Dus toen sprak ik hem al. Toen had hij ook al net zijn tweede kind, geloof ik, of zijn eerste kind gekregen. Dus het is een soort mooie familietraditie daar. Die was niet mee in die nachtclub, overigens. De, de baby. Dus dat
de baby heel, niet? Nee. Oh, dus dat hebben ze ook wel eens al staan. Er staat zo'n Maxi Cosi in een hoekje. In de hey, maar dat zo'n jongen, zo'n vrouw krijgt dan een kind en die is zo super getalenteerd. Ik wil daar wijze woorden over van Frans. Frans, dat is toch wel schitterend. Dat zo'n supergroot kunstenaar kan groeien uit zo'n moeder.
Oh, voetballer, ja. Kunstenaar?
Nou ja.
Jemina.
Ja, nou ja, dat het is natuurlijk... Wat is een happy childhood? Is een writer's gold mine, zei Reven. Dus het is juist misschien door... van hoe verder weg je komt, hoe groter het verlangen is om te ontsnappen en iets te worden.
Ja.
En dit verhaal... duidt erop dat Foden nog niet helemaal los is. Hij draait zich makkelijker van een gestaalde bek los dan van de moeder.
Ja, ja.
Ja, die moeder, hij mocht er ook nooit in. Hij moest voetballen op straat. Ja, die moeder die was aan het afwerken.
Dat zie ik erin. Het is
die moeder was aan het afwerken, maar dan thuis.
Ja, maar de echte straatvoetballer, dat is natuurlijk wat hij... het is de romantiek van het voetbal, Foden, vind ik.
Ja.
Die verdwijnt natuurlijk omdat alles...
Ja, en ik hoop dat hij nou ook een keer dat Engelse elftal ook een keer om hem wordt. Ja. Want hij is daar ook altijd, wordt hij dan weer ingebracht en dan weer niet. En
zoals Van der Vaart zegt, dat alles om Nederland om Xavi Simons.
Ja, en dan is Foden wel iemand die zich dan net wat meer op het hoogste niveau bewezen heeft. Ja.
Ietsje beter dan Xavi.
Bijvoorbeeld, ja. Als basisspeler van City al.
Maar jongens, wat een contrast, hè. City of United gisteren.
Ja.
Die hebben dan hetzelfde bedrag geïnvesteerd. En die Pep, die laat gewoon een soort voetbal van een andere planeet zien. En dat United, dat is gewoon armzalig, countervoetballend.
Ja.
Dus de ene zak geld kan beter voetballen dan de andere, om het met te krijgen.
Ja.
Moet de chef dood niet vergeten.
Nee, maar ik moet nog de... Andy. We hebben nog de speler van de week. Want ik wou toch speciale vermelding maken voor de assist van Luc de Jong op Til. Die vond ik echt wonderschoon.
Ja, dat is heel grappig. Van Hanegem vond dat gewoon niet indrukwekkend, was ik vanochtend. Maar ik ben het helemaal met je eens. Ik vond het een schitterende bal.
Hij geeft sowieso ongeveer elke wedstrijd een prachtige assist tegenwoordig. Wat
ik
je
heb
denkt...
4 keer teruggespoeld, gewoon om even te...
Was de eerste niet mooier nog? De assist op Tillman. Hoe hij die doorgaf, dat vond ik misschien nog wel mooier.
Nou, ik vond die tweede het mooist. Tillman gek, hè, dat Van Hanegem daar dan weer heel schamper over doet.
Nou, Tillman zie je trouwens ook hoe goed hij is. Hè? Ja. Want hij speelde heel slordig.
Die kan zo goed voetballen.
Ja. Tillman.
Tillman. Ja. Die weet zelf volgens mij nog niet hoe goed hij is.
Maar die is echt een beetje geboren in de uitwedstrijd voor PSV. Feyenoord PSV. Toen viel die in op het laatst. En toen stond het al 1-0. Toen was er ruimte. En soms zie je wel eens, als je echt in een stadion zie je een speler die ongrijpbaar is. En hij was echt ongrijpbaar. Hè? Het gaat hem zo makkelijk af. De bal die zit aan zijn voet vast. Het is echt... Het gaat hem
Hij is sterk, hij is snel.
Ja.
Hij verovert ook veel ballen. Hij kan eigenlijk alle...
Maar er zit ook iets laconieks in waar een trainer niet van houdt.
Maar waar wij wel van houden.
Ja,
ja. Tuurlijk.
Ja. Ja.
Hij doet me ergens ook een beetje aan Rijkaard, denk ik. Zo'n klein beetje zo.
Ja, het sierlijke.
Ja.
Maar jij houdt een pleidooi voor de Luc de Jong.
Maar ik vind ook Sierhuis, dat had ik niet gedacht. Maar dat is natuurlijk wel voor hem in ieder geval de wedstrijd van het jaar, denk ik.
Oké, Wessel, dan wordt het Sierhuis.
Ik zou het moeten accepteren.
Ja. Nou ja, het is voor jou het een of het andere. Het ene kwaad of het andere kwaad. Kaplan of Sierhuis.
Ja, dan Sierhuis. Klopt. Ja.
Sierhuis, jongen, van harte. Kom je prijs? Wat is dat, Pelle, de prijs?
Een bezoek aan in Rotterdam, aan het kantonaar. De...
Nee, we hebben zo weinig kaarten. Oh. Dat gaan we niet redden.
Hij heeft ook een hele rijke vader. Hij kan het wel zelf betalen.
Is dat zo?
Sierhuis, dacht ik toch?
Geen idee.
Weet ik niet.
Ik dacht dat Sierhuis uit zijn welgestelde...
Nou, dat kon je wel aan zijn... Ik hoorde vanmorgen nog een praten. Zijn woordenschat is echt goed.
Hij lijkt me wel iemand die af en toe ook een boek leest... en misschien wel gewoon zelf al kaarten heeft
gemaakt. Maar hij zei het was een hele mooie lentemiddag. Toen dacht ik, nou, dat...
Ach, het liefst!
Dat zou niet iedereen zeggen.
Nee.
Nou, die worden alleen maar mooier op deze maandagochtend, hè?
Ja. Jongens, welke voetballer van nu zou wel Cantona willen zien? Zou Brobbie zin hebben in Cantona? Ja, die liedjes zingt?
Die van jou, vriends natuurlijk.
Bart Vriends, ja.
Bart die gaat.
Ja, sowieso, ja.
Brobbie niet? Staat te ver vandaan?
Is wel een goeie.
Memphis vindt dat hij zelf nog beter zingt, denk ik.
Die gaat op het podium staan.
Ga jij maar...
Hou hem tegen.
Wie houdt me tegen?
Promis?
Wat een verhaal.
Ja, dat je niet eens een beetje door mag rijden daar in die landen. Hè? Nadat je een overtreding hebt gemaakt.
Heel flauw.
Dat is toch gek?
Ja, ik vind het ook heel raar.
Dat is heel gek. Heel logisch dat hij er vandoor gaat.
Ja, heel normaal gedrag.
En nu werd hij wel disciplinair geschorst bij Spartak Moskou. Met hoeveel kilo het koken?
Maakt helemaal niet uit.
We moeten ergens een grens stellen. Ja. Die grens is nu overschreden.
Door rood licht rijden, dat kunnen we niet accepteren.
Nee.
Ik vrees een beetje dat vanaf nu het salaris wordt ingehouden ook.
Dat de disciplinaire staf
is. Dat de aanleiding is.
Ja.
Ja, Pelle maakt terecht de opmerking dat we nog iemand moeten herdenken, Frans.
Ja, dat is
Andy Bremen.
Andy Andreas dan voluit Bremen. En voor Nederlands, iedereen kent hem nog van de bekende wedstrijd Nederland-West-Duitsland, waarin Vuller een fluim van Rijkaard uit zijn matje moest zien te vissen.
Was het nog Nederland-West-Duitsland of was de hereniging er al of nog niet? Nee, nog niet.
Nee, dat was 88. Het was
net Nederland-West-Duitsland. Het heette toen nog West-Duitsland. Ja. Dat was nog een. Die zaten nog in een transitie. Dat ging nog omgedoopt worden.
Ja.
Ja. Dat was de tijd dat je ook echt het anti-Duitse sentiment
dat leefde
nog welig tierde.
Ja, dat is door die eenwording ook een beetje vertroebeld geraakt. Hè? Dat is,
maar wat via was... jammer.
Ja. Nou ja, ook maar het Duitse voetbal is ook een beetje in de war geraakt. Ja. De hele Duitse voetbal is eigenlijk door die eenwording zijn ze... En je ziet ook de Duitse defensie is nu helemaal de kluts kwijt. Het is, ze hadden goed beter West-Duitsland kunnen blijven. In die ouderwetse ook... oorlogssituatie met zo'n eigen gordijn. Ja,
met Berlijn nog in vier zones en zo.
Ze missen een front. De Duitse gedijt bij een oostfront.
Ja.
En een goede bunker.
Dat is er wel weer aan het komen op zich.
Maar daar gaan ze heel slecht mee om, vind ik.
Ja. Hè, en ook
vanuit Thaise hotels. Geheime doorbellen aan de Russen.
Ja.
Bunker waar ze kunnen afgelopen. Schuilen.
Oh. Ik heb de wifi van het hotel gebruikt. Heel gek dat die Russen dat nu... Maar dat geldt ook voor het Duitse voetbal een beetje. Daar is ook de swing. En ik geloof dat ik nog Til vergeleek met Thomas Müller. Ik weet niet of de uitzending toen begonnen was.
Ja.
Ja.
Maar dat Thomas Müller is eigenlijk de laatste Duitser die het nog snapt hoe ze moeten spelen. En die Andreas Bremen was daar ook gewoon een hele...
Linksback.
Linksback, maar je kon hem eigenlijk op elke plek neerzetten. Maar dat was kenmerk van het Duitse voetbal was... Dat het ook niet zoveel uitmaakte wie waar stond, als ze er maar stonden. Hè? En Andy Bremer was ook zo'n betonnen speler die overigens schitterende techniek had. Hij kon links en rechts strak in de kruising.
Goeie penalty.
Ja, en die goal tegen Nederland was ook een prachtige goal van een linksback die hem met rechts in de verre hoek schiet. Ja. Helaas lag Nederland er toen uit. Maar dat was toch die...
Dat was het rampenweek.
1990 met... Met Beenhakker en die opstand van Gullit en weet ik het allemaal niet. Hè?
Ja, ik heb Andy Bremen toen gezien in de WK-finale tegen Maradona. De enige WK-finale die ik heb mogen live heb gezien. Dus niet vanaf de televisie, maar in het stadion. En dat was een akelige wedstrijd. En het vermoeden bestond dat Maradona genaaid werd door een scheidsrechter die hem wel heel graag op de stip legde. Want die wedstrijd werd door één strafschop eigenlijk beslist.
Ja.
Een akelige, naargeestige finale waarvan ik hele stuk heb gemist omdat ik op de wc zat. Ik was aan de scheidterrein. maar ik was echt gedesillusioneerd. Ik weet nog wel dat ik tegen dat deurtje aankeek. Ik denk, dus dit is het nou. Het toppunt.
Je hoorde juichen. Jij hoorde Duitsers juichen.
Nee, dat heb ik niet gehoord. Ik heb het doelpunt wel live gezien tussen het scheiden door.
Maar je ziet het deurtje van het toilet nog voor je, waar je naar keek.
Ja, en ik dacht, is dit het nou?
Ja.
Want het was leven. Een waardeloze wedstrijd.
Heb je dat ook met zo'n zwarte stift erop geschreven? Ja,
er staan vaak van die nummers opgeschreven dan, hè, op zo'n deurtje. Maar...
Nein.
Scheiße.
Heb je niet gemaakt.
Maar dat was ook met ijzeren zenuwen, hè? Net hij toen die penalty inderdaad. Ja. Dat zijn echt zijn... Ja, dat is denk ik zijn eigen finest moment geweest.
Hey Frans, ik kreeg trouwens weer een heel erg lekker... ik ben ook een fan van Duitsland, West-Duitsland. Ja. Deze week met het oppakken van die Rote Armee-fractie.
Ja, komt vrouw, helemaal weer terug. Hè?
Kreeg
ja,
ik er weer dat lekkere gevoel uit de jaren 70 ja. en 80.
Ja, en dat vond ik ook zo mooi. Weet je wel, voor ja, de
ik
goede
had lichte
zaak.
Sympathieën. Erg. Ja, dat ja was ik was 16, 17, het is verjaard.
Het is ook een beetje Bonnie en Clyde, hè? Leven van bankovervallen en zo. Hè?
Ja, maar ze moesten ja. wel, hè? Want ja. ze hadden natuurlijk nog niet zo'n netwerk. Dus ja, ze moesten een keertje even een bankroof doen. Maar ze hebben niemand doodgeschoten bij die bankroof.
Nou, alleen maar kapitalisten schoten ze er wel dood.
Ja, er zijn wel gewoon 30 mensen vermoord, toch?
Ja, maar wacht even. Op de schaal van ETA, IRA in die tijd was 34, want dat is het precieze aantal... Is ja, is erg.
Vredelievend.
Maar, nou ja,
relatief vredelievend.
Nee, maar ze milde terroristen.
Nee, maar ze sneden niemand het hoofd af. Het is geen IS. Ja. Weet je wel? Ik bedoel, gewoon het was een toch. Het
gewoon
was
een nekschot in een kofferbak. Het was gewoon een ouderwetse. Nee,
dat was Slayer, was dat, hè? Die, ja. die werkgeversbaas.
In zo'n Mercedes en zo.
Ja, het was een ingewikkelde tijd. In die
nee,
tijd.
Maar het was toch liefelijker. Mensen... Het was toch liefelijker dan in de IS. Vergelijkbaar met de IS.
Nou, het was linksterrorisme. Ja. Dat vond men. Ja, dat had ook wel wat, dacht men. Dat was ook in de tijd dat de DDR vrij hartstochtelijk verdedigd werd door linkse mensen in Nederland.
Ik denk dus, dat als we de IS als lat gebruiken, dan. Ja,
en er valt alles mee.
Precies.
Ja. Nee, maar er zat een zweem van romantiek omheen. Wat zeg je nou, Pelle? Nou zit ik net een heel interessant betoog te houden over de Rote Armee. Ik zeg
denk afronden.
Wat is dit?
Ja, hou je mond.
Afronden.
Maar ik zie ook
afronden.
Zo gaat dat bij SBS Show Niels ook, als het te moeilijk praten. Wordt.
Maar het erg is, je ziet zijn hoofd niet. Je ziet alleen twee handjes boven een computer uitkomen van afronden,
die zo'n cirkeltje maakt.
Je kan wel zien dat jij niet iemand bent die de Rote Armee-fractie van dichtbij heeft meegemaakt. Nog niet. Ik zal het maar zeggen.
Waarom zit hij hier nog, denk ik?
Ik heb Gudrun Enslin, heb ik nog onderdak gegeven.
Oh ja.
Die zat in mijn slaapkamer.
Oh ja.
Ja.
Maar dat is voor de volgende keer, denk ik.
Ja hoor, dat doen we de volgende keer. We ronden af, want Pelle is de baas. Dit gezegd hebbende, Wessel, moet jij nog iets van het hart?
Nee.
Is, nee.
Nee. Ga jij weer terug naar je galerie show?
Nou, zeker, want dit zijn de laatste loodjes. Ik heb een prachtige werken van een kunstenaar die bouwt met bijen. Daar is hij volgens mij de enige in de wereld van. Zijn werk zit in Louvre, MoMA, Boijmans en...
Rijkaard.
En nu bij Hugo.
Thomas Libertini. En ja, de laatste weekend. Dus dat is heel fijn om dat werk om je heen te hebben. Dat is heel, heel uitzonderlijk. Dus ja, dat ga ik doen. Ik moet ook nog twee schilderijen even terugbrengen in Amsterdam. Dus dat is... wat moet jij vanmiddag doen, Suze?
Weet ik nog niet. Ik moet iets voorbereiden, geloof ik.
Vrije dag. Zo klinkt het. Oh, ik hoor het al. Het is een heel lucratief klusje komt eraan deze week. Dag, voorzitterschap.
Het is zoals de waard is, hè? Vertrouwt die zijn gasten. Zitten hier,
nou,
ik zag hem weer bij ESPN zitten. Dus het gaat allemaal
hard werken, hè? Ja. Dus 5 uur lang zitten daar, hè? Hé, hey, dat is echt afzien hoor.
Ja, wat waren de wedstrijden?
Nou, dat was er één. Vitesse, ik heb genoten van Vitesse. Ik had ze wel een puntje gegund.
Ja, sinds Marcel daar de noodklok heeft geluid, draaien ze zijn tieren hier.
Perez zei, er zit nog leven in Vitesse.
Ik heb het gevoel dat Marcel van Roosmalen daar een niet geringe rol in speelt.
Zou wel leuk zijn. Ja. Arno Vermeulen naar AZ. Marcel van Roosmalen naar Vitesse.
De geborste Sparta.
Ja.
Ja, Arno Vermeulen, dat zou wat zijn hè, bij AZ. Dat hoop ik wel op eigenlijk. zou goed zijn en voor de Nederlandse TV en voor Ajax.
Lieve luisteraars, dank voor het luisteren en tot volgende week. Yes, there used to be a ballpark right here.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.